Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Project Ecosofie podcast. Mijn naam is Marnus Sluiters en in deze podcast ga ik in gesprek met experts op het gebied van het verduurzamen van de samenleving. Vind je dit nou interessant? Check dan ook even de andere afleveringen en laat ook even je reactie achter in jouw favoriete podcast app. Duurzaamheid gaat in mijn ogen zeker niet alleen om ecologie, maar ook om met z'n allen waarde creëren. En een van de dingen die je daarvoor nodig hebt is goed kunnen lezen en schrijven. En er zijn toch nog heel veel mensen in deze wereld die dat niet kunnen. Zo ontdekte in ieder geval Sam van Tol. En Sam, jij startte daarom 6 jaar geleden inmiddels alweer de Social Enterprise Correct Book. Sam, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar allereerst ben ik wel even benieuwd, wat zou jij veranderen in deze wereld als je het een jaar voor het zeggen zou hebben?
Ja, Marnix, bedankt voor de introductie. Wat zou ik veranderen als ik het een jaar voor het zeggen heb? Ik zou eerst willen benadrukken dat je niet per se iets voor het zeggen moet hebben om de wereld een stukje mooier te maken. Nou, kijk naar ons, we zijn jong en we maken mooie stappen. Maar als ik het een jaar voor het zeggen heb, dan vind ik, wat ik bijzonder vind in de wereld, is dat er een hele grote groep mensen is die aan de ene kant niet in een basisbehoefte kan voorzien. En aan de andere kant een groep mensen die eigenlijk wel in die behoefte kan voorzien en daarom alles hebben. En beide situaties levert verschillende problemen met zich mee. Nou, aan de ene kant is het natuurlijk gek dat een hele grote groep mensen niet in basisbehoefte kan voorzien. Dus dat betekent niet geen schoon water heeft, geen toegang tot educatie, geen toegang tot medicatie. En aan de andere kant leven we hier in een samenleving waar we alles hebben en waar het vooral draait om meer consumeren. En alleen maar een stap hoger op willen, wat ook weer met problemen met zich meebrengt als klimaatverandering of depressie. Dus wat zou ik veranderen? Ik zou educatie voor iedereen verplicht maken, dus dat we met z'n allen dan maar gaan lappen voor educatie van iedereen. En aan de andere kant zou ik bewustzijn creëren en proberen een trend in te zetten van consuminderen en een simpel leven leiden, weer terug naar de basis.
Ja, en een van die kernzaken daarin, of eigenlijk alles wat ik hieruit destilleer, is dat die Sustainable Development Goals die we hebben gemaakt, waar ook een hele grote sociale component in zit, dat jij daar eigenlijk wel mee bezig bent.
Zeker, ja, zeker.
En hoe zie je dat dan? Want ik begreep dat jij op een gegeven moment op vakantie was en dat daar eigenlijk een lampje ging branden.
Ja, ik was 6 jaar geleden alweer. Ik studeerde aan Erasmus Rotterdam, bedrijfskunde. En ik was ontzettend goed met cijfers, dus ik dacht, nou, ik ga in de accounting of de finance. En toen kreeg ik een eerste bijbaan en toen kwam ik eigenlijk achter van, ja, dit is het gewoon niet voor mij. Ik werd er niet gelukkig van. En mijn vader, die is ondernemer en die zei, waarom ga je niet iets voor jezelf beginnen? En toen de tijd gingen we toevallig op vakantie naar Zuid-Afrika. En dat was mijn eerste ervaring met armoede. Ik kan nog heel goed herinneren, er was een avond in Kaapstad. En er zat een man buiten en die was een illegale parkeerwachter. En die zat daar en op een gegeven moment, wij aten pizza en we zagen dat iedereen het eten mee naar buiten nam. Wij vroegen de ober van, ja, waarom neemt iedereen zijn eten mee? Doggy Bag is voor ons heel gek. En hij zei van, ja, ze geven het aan de mensen op de straat. En toen besloot ik om datzelfde te doen aan die man die daar dus de hele avond zat. En dat moment, dat veranderde eigenlijk mijn leven. Ik was zo onder de indruk van de reactie van 2 koude stukken pizza dat voor ons, waar we waren weer volgepropt. En hij was helemaal blij met zijn 2 stukken pizza. En toen kwam ik eigenlijk achter van, ja, die situatie in Nederland waar ik eigenlijk met finance, accounting, geld bezig was, dat maakte me niet gelukkig. En eigenlijk weer terug naar de basis, mensen helpen. Zeker mensen die dit hard nodig hebben. Ja, toen dacht ik, ja, hier moet ik iets mee gaan doen.
Ja, en je zit nu natuurlijk heel erg op wat ook een SDG is. Dat is honger en armoede eigenlijk. Hè?
Yeah.
Maar jij kwam eigenlijk tot een veel interessanter probleem volgens mij. Wat jij daarop ontdekte. Want heb je toen onderzoek gedaan of zo? Of waar ben je op uitgekomen?
Ja, nee, het was eigenlijk... Toevallig gingen we daar ook langs scholen in de meer rurale gebieden. En toen kwam ik er eigenlijk achter van, hey, de kinderen gaan wel naar school. Nou, top. Maar er was niks op de scholen. Dus ze zaten op de grond, ze hadden geen schrift, geen pen. En toen kwam ik terug en toen dacht ik, nou, ik wil iets gaan doen wat de wereld beter maakt, mensen helpen. En dat moment bleef me een bij. Dus ik dacht, ja, is dit een groot probleem? Dus toen ben ik er eigenlijk in gaan verdiepen van, ja, wat is dit? Ze kunnen dan nooit een toets maken of lezen en schrijven. Nou ja, 750 miljoen mensen boven de 15 jaar zijn analfabeet. Dus die kunnen niet lezen of schrijven op de wereld. En 250 miljoen kinderen gaan iedere dag naar school zonder toegang tot pen en papier. Dus dat blijft alleen maar toestromen. En toen dacht ik, ja, daar moet ik iets mee gaan doen.
Ja, en dan kom je dus eigenlijk tot de conclusie dat het om analfabetisme gaat, hè?
Want, ja,
en dat is eigenlijk waar je een oplossing voor bent gaan bieden.
Ja.
Want dat schrijfgerei eigenlijk wat er niet is.
Ja.
Is dat dan de oorzaak dat eigenlijk het kernprobleem, denk jij, van al die armoede die daar het gevolg van is?
Het is wel een van de oorzaken, inderdaad. Dus eigenlijk het gemis aan resources is de grootste oorzaak. Dus ofwel, er zijn te weinig leraren of leraressen. Of er zijn gewoon te weinig materialen op de scholen. Dus ook leesboeken, maar ook schriften en pennen, die zijn er gewoon niet.
Ja, want ik wil zo nog even verder over dat probleem gaan. Maar goed, je gaf mij net al het boekje, een correct boek.
Ja.
Wat is het precies? De mensen kunnen het natuurlijk niet zien.
Ja.
Kun jij eens even goed beschrijven van wat je hebt gemaakt voor een oplossing? En dan gaan we dadelijk nog even aan het eind van het gesprek wat meer in over hoe dat tot stand gekomen is.
Ja. Ja, correctboek is eigenlijk een uitwisbaar notitieboek. Dus dat is een notitieboek waar je in kan schrijven. Dan blijft het ook staan, dus je kan het niet uitwissen met hand. En het heeft gewoon 40 pagina's, dus net als een normaal boek. Maar als je het met iets ruws, zoals een doekje, die we er ook bij leveren, uitveegt, dan gaat het weer weg. En daardoor is het boekje steeds opnieuw te gebruiken.
Ja, en het is eigenlijk een beetje formaat agenda, hè? Gewoon echt zo'n notitieboekje.
Ja.
Wat je heel makkelijk in je tas, te groot voor je broekzak, maar wel makkelijk in je tas mee kan nemen.
Ja, nou, we hebben ze eigenlijk ook nog in alle formaten, dus ook nog hele kleintjes die in je broekzak kunnen.
Oké, dus als mensen een to-do-list willen hebben en graag dingen wegstrepen, dan kunnen ze ook bij jullie terecht.
Ja, exact.
Oké, en als we dan toch even ingaan, hè? Want jij hebt dit gemaakt, niet per se voor de westerse markt, want ja, we kunnen hier natuurlijk allemaal lezen en schrijven.
Ja.
Maar om echt dat probleem van analfabetisme te gaan oplossen, denk ik. Hè?
Ja. Ja, klopt. Ja. En toen ik het eenmaal ontwikkeld had, toen dacht ik wel, hey, wacht even, dit boekje gaat jaren mee, dus je hoeft geen papier meer te kopen. Dus toen dacht ik wel, ja, dit is ook interessant voor hier. Dus waarom verkopen we het niet aan de mensen die het geld wel hebben? En doneren het aan de mensen die het niet hebben?
Oké, nou, dan beginnen we eigenlijk al bijna over het businessmodel. Dat wilde ik eigenlijk voor wat later in het gesprek bewaren. Ik ben eerst nog wel even benieuwd naar dat echte probleem, hè? Dat kernprobleem van analfabetisme. Want dat is wat je aan het oplossen bent met dat boekje. Nou, het boekje hebben we net even kort besproken al. Maar hoe groot is het analfabetisme in de wereld? Want je hoort er in Nederland ook nog wel eens geluiden over. Maar ja, ik kan me daar niet echt iets bij indenken dat je niet kan lezen en schrijven, zeg maar.
Ja. Ja, het is echt een ontzettend groot probleem. En nou, wat ik zeg, 750 miljoen mensen die nog analfabeet zijn, dus die echt gewoon geen woord kunnen lezen en schrijven. En ik zie het echt als oorzaak, tenminste het is ook echt onderzocht als oorzaak-gevolg. Dus analfabetisme heeft eigenlijk drie grote gevolgen op de wereld. Enerzijds zorgt het voor minder economische groei. Nou, als je niet kan lezen en schrijven, krijg je ook minder snel een baan. Een minder goede baan. En zeker in de huidige tijd is het moeilijk om met die globalisering mee te gaan. Anderzijds leidt het dus tot veel werkloosheid. En een derde grote invloed, en die verwacht je misschien iets minder, is dat er heel veel gezondheidsproblemen zijn door analfabetisme. Want als je niet kan lezen en schrijven, zie je dus ook heel zeker in ontwikkelingsgebieden, kan je geen bijsluiter lezen of geen verkeersborden interpreteren. Iemand die analfabeet is, eindigt eerder in het ziekenhuis en gaat ook zelfs eerder dood, gemiddeld gezien. Dus ja, dit heeft een enorme impact op de
Ja, samen. Want als je dat zo uitlegt, lezen en schrijven, met name lezen natuurlijk, is natuurlijk gewoon een stuk informatieverwerking wat op een enorm handige manier met elkaar hebben kunnen ontwikkelen, waardoor je eigenlijk ten alle tijde kan zien waar je heen moet bijvoorbeeld en wat voor medicatie je nodig hebt.
Klopt, ja.
Dus dat zijn de drie kernproblemen. Kun je nog eerst iets meer vertellen over, je noemt 750 miljoen mensen, zijn dat echt analfabeten? Want je hebt ook nog laaggeletterden, hè? Wat is het verschil daartussen?
Laaggeletterden die zijn eigenlijk niet op het niveau van normaal lezen en schrijven. En analfabeten zijn echt mensen die helemaal geen woord kunnen lezen en schrijven.
Ja,
dus eigenlijk is de groep nog veel groter.
Ja, want die 750 miljoen, dat zijn echt mensen die helemaal niet kunnen lezen en schrijven.
Ja, klopt, ja.
Maar dat is echt gigantisch, want dat is volgens mij 10% van de wereldbevolking waar je dan over praat.
Ja.
En waar speelt dat zich af? Want dat is niet in de Europese Unie volgens mij.
Voornamelijk, en dat heeft ook weer met die economische groei te maken, omdat het met elkaar in verband staat. Dus eigenlijk waar de economische groei laag is, of waar de inkomens laag zijn, daar bevindt zich het probleem.
Ja, en zou je eens wat landen kunnen opnoemen, of regio's eigenlijk? Want dan denk je aan Afrika, stukken van Azië, denk ik.
Ja, een stukje van Azië, Latijns-Amerika. Dat zijn eigenlijk de grootste.
Dus, maar dan is dit probleem dus echt gigantisch. En als we het probleem nog heel even een beetje afkaderen. Hè? Ik kan me voorstellen ook dat als je die scholen ziet, hè, waar jij terecht kwam. En daar was eigenlijk gewoon geen onderwijs nodig. Want er was gewoon geen materiaal in huis.
Ja.
Dat ook wel een groot verschil heeft. Ik bedoel, wij hier in Nederland leren in groep 3 lezen en schrijven.
Ja.
Kun je daar eens wat meer over vertellen? Wat lezen en schrijven ook meeneemt in de ontwikkeling van mensen?
Ja, nou, als de kinderen dus naar school gaan en ze leren gelijk al niet lezen en schrijven, dan is het bewezen dat ze ook eerder, dat de drop-out rates hoger worden. Dus dat ze ook eerder van school, eerder school verlaten. Nou, zo van de Afrikaanse scholen gaat 42% haalt het basisschoolonderwijs niet. Dus die verloopt het niet helemaal. Dus eigenlijk komen de mensen of de kinderen in een loop terecht. Dat als ze in het begin al niet leren lezen en schrijven, het onderwijs is niet goed genoeg, gaan ze eerder, genieten ze dus ook minder lang onderwijs. En het is ook bewezen dat de volwassenen die analfabeet zijn, de kinderen ook weer sneller analfabeet worden. Dus daardoor ontstaat er een loop.
Ja, dus het is eigenlijk een terugkerend effect. Dus
klopt.
Als je in die regionen hier bevindt, dan is dat ook heel lastig om voor kinderen daaruit te komen. Dus die hebben eigenlijk echt de hulp van buitenaf nodig om dit onderwerp op de kaart te kunnen zetten en te kunnen verhelpen.
Ja, zeker. Ja.
En hoe wordt dat geregeld? Hè? Want jij start het nu als social enterprise, maar ik kan me voorstellen dat er wereldwijd toch ook wel gewoon aandacht is voor analfabetisme. Hoe kan dit bestaan, zeg maar, dat 10% van de wereldbevolking niet kan lezen en schrijven?
Ik denk dat het voornamelijk inderdaad die loop is. Dus dat de mensen er zelf daar niet uitkomen. Je moet het eigenlijk zo zien. Als jij in the middle of nowhere woont, op het platteland, en je gaat naar je lokale school, dan is er gewoon, ja, als jij een schrift of materiaal überhaupt wil kopen, dan moet je 2 uur lang reizen. En die rit is al niet te maken om die kosten van het materiaal te vergoeden. En daarnaast het gaat ook gewoon weer snel op. Dus heb je eenmaal een schrift, heb je een pen, dan gaat het weer snel op. Dus je ziet gewoon dat het een enorm probleem is. En de mensen zelf hebben er geen geld voor.
Ja. En dan kom je dus eigenlijk bij wat jij ontdekte. Want ik hoorde jou heel mooi zeggen in een ander interview dat jij dus eigenlijk met jezelf een beetje in de knoop zat. Hè? Die finance dat heel erg om geld gaat natuurlijk.
Yeah.
Dat trok je niet meer en je wilde eigenlijk ondernemen. Dat leek je leuk. Klopt. En toen hoorde ik jou dus op een prachtige manier zeggen, ik ging niet op zoek naar een gat in de markt, maar een gat in de maatschappij.
Yeah.
Kun je daar eens wat meer over vertellen?
Ja, ik geloof gewoon. Ik ben zelf niet meer om geld gaan geven. Dat merk ik heel erg. En als jij totaal niet meer bezig met geld, of met welke baan je hebt, of welke stap je allemaal wil, welke auto je rijdt, dan kan je gaan kijken, dan kan je open gaan stellen voor de problemen die er echt zijn. En wat ik zeg, weer terug naar de basis, mensen helpen, dat maakt me gewoon ontzettend blij. Dus ik ging daar gewoon kijken van, ja, wat is hier nodig? En zeker in ontwikkelingsgebieden is het gat natuurlijk iets groter met wat waar wij hierin leven. Dus daar had ik zoiets het gevoel van, ja, daar kan ik echt een groot verschil maken. En dat, ja, dat maakt me gewoon iedere dag nog steeds blij.
Ja, en toch zal ook jij je portemonnee moeten vullen. Want anders wordt het ook lastig om zelf aan eten en drinken te komen. En gewoon te doen waar je buiten je bedrijf gelukkig van wordt.
Ja.
En dat maakt ook dat je een social enterprise bent. En denk ik geen goede doeleninstelling.
Klopt.
En het interessante bij social enterprise is eigenlijk dat die impact first methode. Hè? Dus de eerste impact en dan wel zorgen dat het gefundeerd is met een goed business model.
Ja.
Maar daarachter zit vaak een theory of change. Dus wat ga ik nou veranderen en wat is mijn theorie daarachter om een maatschappelijk probleem op te lossen? Kun je daar eens wat meer over uitweiden hoe dat precies bij jullie ligt?
Ja, zeker. Ons einddoel is het verminderen van analfabetisme. En onze visie daarin is lezen en schrijven moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dus de materialen, wij focussen echt op materialen, die moeten toegankelijk zijn voor iedereen. En dat doen we eigenlijk op twee manieren. Enerzijds door het hier te verkopen en door onze eigen materialen terug te doneren in ontwikkelingsgebieden. En anderzijds, en die is nog belangrijker, door de goedkoopste manier van schrijven te creëren. En die moet ik nader uitleggen, want wij zien dat in een duurzame vorm. Wij hebben, waarom hebben de kinderen in ontwikkelingsgebieden geen materiaal? Nou, wat ik zei, als je op het platteland woont en je moet 2 uur reizen en je moet daar je materialen kopen, hoeveel kost het dan om een jaarloon te kunnen schrijven? Nou, je hebt 6 notitieboeken nodig en 4 pennen. Nou, dat kost misschien 4 euro. Maar die reis ernaartoe kost ook nog eens 6 euro. Dus nou, dat kost een jaar schrijven, kost 10 euro. Nou, wat wij willen doen is door eigenlijk veel minder producten te gebruiken. Dus het boekje gaat jaren mee. Maar wat we ook doen is onze pennen die zijn gewoon te hervullen. Dus we leveren inkpotten zodat ze hun pen maar steeds opnieuw kunnen vullen. Dus wij geloven in, als je dit op een duurzame manier aanpakt, waarbij je zo min mogelijk producten nodig hebt, dan kan je die kosten heel laag krijgen. Nou, wij zitten nu met vervoer, zitten wij ongeveer op een kost voor een jaar schrijven ongeveer in de 2 euro. En wij denken dat als we dat nog meer omlaag kunnen krijgen, en dat doen we, duurzaamheid staat bij ons echt wel ook voorop. Dus dat doen we, we zouden nooit kiezen voor een goedkope oplossing, bijvoorbeeld in China laten produceren. Dus wij produceren alles lokaal en met zo goed mogelijke producten en productieproces. Maar die kosten moeten omlaag. En als je die kosten omlaag krijgt, dan kunnen ook meer mensen het product zelf aanschaffen, ook in ontwikkelingsgebieden. Maar ook overheden en lokale NGO's kunnen dan daarbij helpen.
Ja, dus je probeert eigenlijk zijn hele markt op zijn kop te gooien als ik het
zie. Klopt.
En dat zien we natuurlijk ook bij bedrijven als Tony Chocolonely. Maar wat wel interessant is, is dat jij eigenlijk probeert niet zoveel mogelijk materiaal te verkopen volgens mij. Maar een kostprijs zo ver mogelijk omlaag te krijgen.
Ja, en dan met uiteindelijk,
ja, maar dan uiteindelijk gaat jouw afzet natuurlijk wel omhoog. Om het ook in ondernemerszin te blijven. Maar jij noemde net 2 getallen. Hè? De 10 euro die het nu was, dacht ik. Ja. Of 6 euro, wat zei je? Een jaar schrijven kost 10 euro. En dat ging nu naar 2.
Ja.
Zou je dat eens even kunnen uitleggen? Want dat is de 5 keer goedkoper.
Ja. Die 10 euro is een schatting. Kijk, neem aan dat je een school in de stad hebt. Dan kunnen de kinderen naar de papeterie lopen. Zo heet dat daar. Dan moet je nagaan als de producten daar een beetje goedkoop in te kopen zijn. Nou, dan koop je er normaal 6 schriften. Zeg even voor 2 euro. En 4 pennen, nog 2 euro erbij. Dus dan zit je op 4 euro. Maar zit je in een... dat is dus eigenlijk ook een van de grote problemen. Als zit jij in het rurale gebieden, wat de meeste scholen zitten, dan moet je 2 uur lang over een grindpad die op en neer gaat. Om tot de stad te komen waar de papeterie is. Dus dan komen daar nog eens, zeg even, 6 euro bij om voor iedereen schriften te kopen, omdat je die reis af moet leggen die ontzettend veel geld kost. Dus dat exacte getal, dat hangt heel erg af van welke school waar zit. Maar wij proberen echt die kosten gewoon zo laag te maken dat het voor iedereen interessant wordt.
Ja, waar dus de grootste besparing eigenlijk op zit, is dat je en dus minder materiaal nodig hebt, maar daardoor dus eigenlijk ook minder vaak naar die afstand hoeft uit te leggen. Af te leggen, moet ik zeggen.
Ja, klopt.
En dat gaat dus gewoon heel veel tijd schelen en dus ook geld.
Ja, en minder materialen hoef je te kopen uiteindelijk.
Ja, want als we nog even doorgaan op jouw product. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Je zegt het boekje gaat jaren mee. Je hebt wel inkt nodig. Er zit een pennetje bij. Je hebt een uitwisdoekje. Kun je daar eens wat meer over vertellen hoe duurzaam dat is? In de zin van dat het lang meegaat?
Ja. Ons Nederlandse boek zeggen altijd dat het 4 jaar meegaat. Maar ik heb nog steeds mijn boekje van 6 jaar, 6 jaar terug. En waar we heen willen, dat heb ik nog niet verteld, al onze pagina's en omslagen kan je ook uit het boek halen. Waardoor het boek allemaal componenten heeft. En wat wij willen is, we hebben zo ook die inkpot ontwikkeld, dat je al die componenten zo lang mogelijk kan gebruiken. En als er iets stuk is, dat je alleen het component hoeft te vervangen. Dus wij verkopen bijvoorbeeld in onze webshop verkopen ook bladen. Dus mochten er na 4 jaar bijvoorbeeld 5 van de 20 bladen echt helemaal stuk zijn, dan vervang je alleen die 5 bladen. Dus in die zin staan wij echt wel voor consuminderen en niet voor onze zakken vullen. Zeg maar.
Ja, en als we nou dat verhaal van Babette Porcelein, de podcast, ik weet niet meer precies welk nummer het was, maar ik heb haar ook geïnterviewd, die heel erg kijkt ook naar hoeveel impact je op de aarde hebt, dan is consuminderen wel een van de belangrijkste zaken die je kan toepassen. Dus in die zin is het natuurlijk ook op ecologisch vlak veel duurzamer dan de hele tijd papier gebruiken.
Ja.
En daar in Nederland ook een behoorlijke verhelping van het probleem.
Ja.
En dat is natuurlijk ook wel interessant, want daar hadden we het net in het begin al wel een beetje over. Dat businessmodel, hè? Je bent een social enterprise, je moet ook gewoon geld verdienen om je broek op te houden. De mensen aan wie jij dingen wil verkopen, die hebben geen geld.
Ja.
Dus dan moet je creatief nadenken, denk ik, om een andere manier te verzinnen hoe je toch de boel draaiende kan houden.
Ja, sowieso wil ik daarop inhaken dat je kan natuurlijk door die kosten te verlagen, wordt die groep die er geen geld voor heeft, wordt ook steeds kleiner. Dus, en je kan met NGO's en overheden dus wel die groep gaan bereiken. En met onze eigen omzet die we maken.
Ja, maar goed, jij vertelt net dat je iemand 2 stukken pizza kwam brengen. Omdat hij helemaal niks had. Dan kan ik me niet voorstellen dat hij wel voor 2 euro een boekje zou kunnen kopen.
Nee, dat niet. Nee.
En hoe zit die financiering daar? Want is daar wel ruimte voor vanuit overheden, NGO's en budgetten?
Ja, zeker. Overheden helpen zo. Dus we zijn nu met de Rwandese overheid in contact. En die willen ons materiaal hopelijk officieel lesmateriaal maken. Dus dat is natuurlijk ontzettend cool. Dus die staan er zeker voor open. Daarnaast zijn we ook een samenwerking gestart met Edukans. En hebben we een lesmethode ontwikkeld. En Edukans is een Nederlandse stichting die actieve lesmethode heeft, moet ik goed zeggen. En dat zijn we nu, bijvoorbeeld hebben we de eerste slag gemaakt bij de Postcode Loterij. Door de Postcode Loterij kunnen wij 400.000 kinderen gaan helpen met ons materiaal en de lessen van Edukans. En we zijn nu met dat programma ook aan het kijken, eigenlijk aanbieden aan andere overheden en NGO's, om daar ook wat mee te gaan doen. En daar krijgen we al hele positieve berichten over. Dus.
Ja, dus hoe lager jij je kosten weet te creëren, hoe hoger jouw afzet eigenlijk. En met de verhoging van de afzet minder analfabetisme. En dan kom je dus dichter bij de missie van het van jullie social enterprise eigenlijk.
Ja, en belangrijk daarin is ook de impact daadwerkelijk te meten en dat continu te monitoren.
Ja, daar was ik zo nog wat meer benieuwd naar, ook naar de resultaten, maar tegelijkertijd was ik ook nog wel even benieuwd naar dat echte verdienmodel. Want vanuit overheden en NGO's is natuurlijk subsidie / geefgeld.
Ja.
Maar jullie hebben ook in Nederland een markt weten aan te boren, om gewoon minder papier te gebruiken.
Ja, zeker. In Nederland zijn we, of inmiddels ook in onze buurlanden, zijn we eigenlijk gewoon een notitieboekenmerk. En daar liggen we in de winkels. Dus bijvoorbeeld de Ago en de Bruna. En we verkopen het veel aan bedrijven en aan studenten.
Ja, en maak je daar veel omzet in? Is dit een product wat aanslaat?
Ja, zeker. Afgelopen jaar hebben we 150.000 correctbooks verkocht in Nederland.
Ja, en dat heeft dan dus ook gewoon een aanzienlijke papierverspilling, denk ik, tot gevolg.
Zeker, ja.
En als we het dan nog even hebben, hè, want jij noemde net al dat impact meten. Dat is natuurlijk ook een heel belangrijk facet, denk ik, van wat bereik je nou? Je noemt 750 miljoen mensen die analfabeet zijn.
Ja.
Daar wil je wat aan doen. Is daar iets over te zeggen? Hoeveel mensen door jullie toedoen, zeg maar, nu wel leren lezen en schrijven?
Ja, we zitten nu op iets meer dan 50.000 kinderen die wij een jaar schrijven hebben voorzien. En daar komen dus die 400.000 in het project met Edukans nog bij. Maar dat is begin volgend jaar.
Oké, nou dat is wel gaaf dat keer 8 gaat.
Ja, zeker. Ja.
Dus dan ben je ook wel behoorlijk aan het opschalen. En als je nou nog over die Rwandese overheid hebt, liggen daar dan ook nog kansen? Is dit echt iets wat gewoon echt steeds verder doorkomt?
Ja, zeker. Het is natuurlijk al bizar dat we... In januari zat ik met de overheid aan tafel... dus echt de hoofdverantwoordelijke van educatie in Rwanda. Dat is natuurlijk bizar dat je opeens daarvoor zit.
Ja.
Dus zeker, ja.
Dat kan ik me wel voorstellen. En als je dit nou zo ziet, hè, dus je zat op 50.000, je gaat nu met Edukans naar 400.000, er lopen afspraken met de Rwandese overheid.
Ja.
Je hebt als doel gesteld analfabetisme in deze wereld te verminderen.
Ja.
Durf je daar dan nog het sticker op te plakken dat jullie het zouden kunnen oplossen, of is dat veel te groot gedacht?
Wij hebben het eerst opgedeeld. Dus ja, we willen eigenlijk 250 miljoen kinderen. Dat zou natuurlijk ideaal zijn. Dat zou heel de markt zijn. We hebben dat opgedeeld door te zeggen van... in 2023 willen we 1 miljoen kinderen geholpen hebben. Nou, dat was toen ik dat zei niet realistisch. En nu is het toch realistisch geworden. Uitdagend, maar realistisch. Ik denk... alle kinderen, dat heel moeilijk is. Maar ik denk wel dat we miljoenen kinderen kunnen gaan helpen. Dat denk ik wel zeker.
Nou, daar ben je denk ik nog druk mee bezig de komende jaren. Toch ben ik ook wel benieuwd, hè? Jouw manier van denken.
Ja.
Een gat in de markt, niet een gat in de markt, maar een gat in de maatschappij. Zijn er niet meer van dit soort onderwerpen die bij jou kriebelen? En dat je denkt van, er liggen zoveel kansen in deze wereld waar we nog mee aan de slag kunnen op basis van de onderneming?
Zeker. Ik ben echt een ideeman. Dus daar word ik ook het meeste energie zievol van. Een van de problemen die ik heel graag zou aanpakken is... We zitten nu op de kinderen die wel naar school gaan... maar niet de juiste materialen hebben. Maar er gaan alsnog 258 miljoen kinderen... die kunnen niet naar school. En dat heeft weer met verschillende andere zaken te maken, zoals ze kunnen het verplichte uniform bijvoorbeeld niet betalen, of ze kunnen het schoolgeld niet betalen. Dus daar ligt ook nog een hele grote groep kinderen waar ik wel een ander business idee van heb. Dus als er hier investeerders luisteren, wees welkom.
Ja, dus ja. Dan mogen ze jou mailen op.
sam@correctbook.nl.
Ja, nou doe dat dan vooral als je hier over verder wil praten. Ik denk dat het interview dan ook wel een beetje op zijn einde loopt. Tenzij jij nog andere dingen hebt waarvan je zegt, die moeten we nog echt even bespreken.
Ik vind het ook nog wel belangrijk om te zeggen dat het sociale probleem aanpakken was altijd onze nummer 1. En nu dat eenmaal in kannen en kruiken is, is duurzaamheid voor ons echt wel... eigenlijk ook wel op nummer 1. Dus we zijn constant nu aan het investeren in duurzame materialen. Omdat ik heb wel zoiets van, het wordt nu best wel groot. Volgend jaar maken we die 400.000 boeken. In Nederland maken we honderdduizenden boeken. Dat is niet niks wat je de wereld in stuurt. Dus dat moet gewoon duurzaam. En ik geloof, we maken het product in 7 verschillende landen. Dus in Nederland en in 6 Afrikaanse landen. Dat wil ik altijd door blijven zetten. Dus het land waar we actief zijn, moet het ook gemaakt worden. En op zo'n duurzame mogelijke manier.
Ja. Ja, en ik sprak Herman Mulder ook van de SDG Charter. En hij zei het ook mooi. Het is heel belangrijk dat we geen SDG's, dat we de SDG's niet los van elkaar zien. En ik merk wel aan jou dat jij dat op een hele integrale manier dan aan het benaderen bent ook. En je kunt natuurlijk niet op alles gas geven tegelijkertijd.
Nee.
Maar is dat dan ook de benadering die je zoekt?
Zeker, zeker. Ja, zeker. Ik wil... Ik wil gewoon een businessmodel en het geld als middel gebruiken om gewoon zoveel mogelijk goed te doen. Ja, in alle facetten eigenlijk.
Ja.
Correct zijn in alle facetten.
Ja, en met een correct boek. Dus,
zeker.
Dat is mooi en dan ben ik altijd nog wel even benieuwd. Hè, want jij zet impact maken dus echt voorop.
Ja.
Wij zijn even oud, allebei 26. En dan ben ik ook wel heel benieuwd. Onze generatie, er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook gewoon aan de start van hun carrière staan. Een beetje nadenken van, wat ga ik nou doen met mijn kwaliteiten? Wat zou je onze de millennials mee willen geven aan de start van hun carrière?
Oeh, ik zou... mijn tip is om te proberen de standaard prestatiebeoordelingen een beetje los te laten. Dus minder te kijken naar wat heeft een ander. Nou, social media helpt er natuurlijk absoluut niet aan mee. Ik kan zeggen, maximaliseer social media tot 10 minuten per dag. Kijk niet zoveel naar wat anderen doen. Laat het een beetje los dat je de beste baan en het grootste huis en het mooiste auto moet rijden. En dan ga je weer terug naar de basis. Mensen helpen, vriendelijk zijn, wees een beetje lief voor elkaar. En ik denk dat heel veel geluk je toe zal brengen.
Ja, dus dan wordt iedereen daar een stukje gelukkiger van, inclusief jezelf.
Ja.
Hey Sam, heel veel dank voor jouw tijd. Interessante verhaal. Ik zou zeggen, ga vooral zo door. Want volgens mij kun jij nog heel veel mensen helpen tot een veel zelfstandiger en gelukkiger leven.
Ja.
En ik ben wel benieuwd waar jij over een jaar of 5 staat. Maar ik denk een heel stuk verder dan waar we nu staan.
Ja. Dus dank voor jouw tijd. Ik hoop het. Dank je wel.